Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 145 zingen wij het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. We noemden nu Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 45ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 45, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang, O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoosganim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen, eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief. En haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staat dochteren. De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot een koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken, van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachting zijn het vervolg op de tekstwoorden van hedenmorgen. Hooglied 4 en daarvan de versen 10 tot en met 12, waar we Gods woord lezen. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden de bruid in de ogen van de bruidegom. De bruid in de ogen van de bruidegom. Dit is zoals hij haar ziet. En dit is zoals zij behoort te zijn. En dan letten wij in het kort op 5 gedachten. In de eerste plaats letten we op de liefde van de bruid. In de tweede plaats op de oliën van de bruid. In de derde plaats op de lippen van de bruid. In de vierde plaats op de kleding van de bruid. En in de vijfde plaats op de afzondering van de bruid. U kunt het alles terugvinden in deze 3 versen. De liefde, de olie, de lippen, de kleding en de afzondering. De gemeente, het gesprek dat wordt vervolgd in deze tekstwoorden, nog altijd is de bruidegom aan het woord. En hier roemt hij de schoonheid van zijn bruid. Wat is het goed om daar ook in dit uur van nabetrachting bij stil te staan. Want dit is hoe hij haar ziet. Maar dit is ook, disgenoten, hoe u zou moeten zijn. Als wij in zijn ogen zo zijn, dan moet het dus ook met de praktijk van ons dagelijks leven in overeenstemming zijn. En het is goed om daar ook in een uren van nabetrachting bij stil te staan. Wat wordt er nu van de bruid verwacht? En het is ook goed, gemeente, als wij ons niet bij de bruid van Christus mogen weten, dat we mogen zien waar het aan schort. Luistert u dan zo in deze nabetrachting dat het u in het gemis mag brengen. Want die 5 dingen die ontbreken juist in ons leven. Het maakt concreet waar de haper zit. Het laat zien waar wij om zouden moeten vragen. Het zou een grote zegen zijn als het ons in het gemis zou mogen brengen. Hoe schoon is uw uitnemende liefde? Vanmorgen stonden wij stil bij de liefde van de bruidegom. We hebben gehoord hoe dat hij zijn hart voor zijn bruid heeft geopend. En welke liefdesverklaring dat hij heeft afgegeven. En nu spreekt de bruidegom over haar liefde. En die liefde, dat is de reactie. Die liefde waar het hier over gaat, dat is wederliefde. De bruid beantwoordt zijn liefde. En van het beantwoorden daarvan, daar geeft de bruidegom weer een reactie op. En hij zegt, dat is schoon. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Het is heel opmerkelijk als je dit vers leest in de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament van het Hebreeuws naar het Grieks. Dat men daar kiest voor hoe schoongemaakt is uw uitnemende liefde. En dat vanwege de vorm die in het Hebreeuws wordt gebruikt. Hoe schoongemaakt is uw liefde. Dat is zijn werk geweest. Want haar liefde is vol met onreinheid. Haar liefde was lang niet altijd zuiver. Maar hij maakt haar liefde schoon. Hij maakt haar liefde zuiver. Schoon, dat betekent aangenaam, aantrekkelijk voor hem. Het is eigenlijk een soort verzamelwoord, zou je kunnen zeggen. Mijn zuster, o bruid, we laten die benamingen liggen, omdat we daar een en andermaal bij stilgestaan hebben. En dan maakt de bruidegom een vergelijking. Hij zegt, hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn. Uitnemende liefde, dat zijn in onze taal twee woorden. In het Hebreeuws is het maar één woord. En daar staat het woordje liefde in het meervoud, liefden. En dat doet de Hebreeuwse taal soms om de grootheid van iets te tekenen. Dan wordt het in het meervoud gezet. En daarom hebben onze Statenvertalers het woordje uitnemende ervoor geschreven. Het gaat om een grote liefde, om een uitnemende liefde. Het meervoud dat zou ook kunnen duiden op allerlei liefdesuitingen van de bruid. Daarin is een grote verscheidenheid. Hoe zij de liefde laat merken aan haar bruidegom. De bruidegom hoort het in haar spreken. De bruidegom merkt het in haar luisteren. De bruidegom merkt het op in haar volgen. De bruidegom ziet haar buigen. Dat zijn allemaal liefdesuitingen waarvan de bruidegom zegt uitnemend schoon. En hij vergelijkt dat met de wijn. Dat heeft de bruid zelf ook gedaan. Zij heeft zijn liefde vergeleken bij de wijn. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. En voor ons is dat misschien een beetje een ongebruikelijke vergelijking. Wijn heeft in onze tijd niet altijd een positieve klank. Maar in de Bijbel, de wijn waar het mee vergeleken wordt, heeft een hele positieve betekenis. Gedoeld wordt op de zoete wijn. Het ziet op de zoetheid van de liefdesuitingen van de bruid. Bedoeld wordt hier de wijn die vrolijk maakt. Het maakt de bruidegom vrolijk. Het stemt zijn hart vrolijk. Haar liefdesuitingen. En gemeente, dat hebben we niet van nature. Dat missen wij nou. De liefde. En is dat erg als we de liefde missen? Als je de liefde niet hebt, dan heb je niks. Daarvan zegt apostel Paulus in 1 Korinthe 13, dan ben je een klinkend metaal en een luidende schel. Daar zit geen leven in. Liefde is een teken van leven. Wat moet die koning dan van ons getuigen, als wij die liefde niet hebben? En daarom komt nog een nodiging tot ons in deze uren van nabetrachting. Dan moet ik denken aan Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Laat het ontbreken van die liefde nou eens tot schuld mogen worden in ons aller leven, gemeente. En volk des Heren, de bruidegom, wat merkt hij van uw liefde? En nou de praktijk. Kijk, zijn getuigenis is schoon en hij ziet u aan in zichzelf. Maar hoe is nu de dagelijkse praktijk? Hoe is het met die liefdesuitingen? Is het zo weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten? Hoe rijk of ik ben? Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Is het zo, wat we vorige week gezongen hebben, u al mijn liefde waardig schatten? Wel gij mijn rechterhand woudt vatten, hoe staat het met de liefde in ons leven, kinderen des Heren, onze eerste gedachte, de liefde van de bruid. We gaan naar onze tweede gedachte, de oliën van de bruid. Er staat, en de reuk uwer oliën dan alle specerijen. Olie. Dat wijst op zalfolie. Wij kunnen onszelf inzalven, wij kunnen onszelf oliën om onszelf aantrekkelijk te maken. Maar dat maakt ons voor deze bruidegom echt niet aantrekkelijk. Over welke olie gaat het hier? Het gaat hier over de olie des geestes. Weten wij nog van vorige week van de Mirreberg? We hebben toen gezien, mirre, dat zit in de zalfolie waarmee ambtsdragers werden gezalfd. Die zalfolie des geestes, die maakt de bruid voor hem aantrekkelijk. Nee, het gaat er niet om, gemeente, waar wij onszelf mee geuren. Maar het gaat erom, dat is ook een onderzoekende vraag aan de disgenoten in deze nabetrachting. Het gaat erom of wij de olie des geestes deelachtig zijn en of wij die geur mogen verspreiden. Want dat is de grote overeenkomst met de bruidegom. We hebben daarvan horen lezen uit Psalm 45. Daarom heeft u, o God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Dus de bruidegom is gezalfd, door God gezalfd, boven zijn medegenoten. Die medegenoten, dat zijn zijn kinderen, die zijn ook gezalfd. Die zijn gezalfd met dezelfde zalfolie, namelijk de olie des geestes. En die olie, die verspreidt een heerlijke reuk. En dat maakt de bruid voor de bruidegom zeer aantrekkelijk. Van die olie, zegt de dichter van Psalm 23, gij maakt mijn hoofd vet met olie. Deze olie des geestes is van zo grote betekenis. De kanttekening noemt een paar verwijsteksten. Het is goed om daar eens rustig voor te gaan zitten. En in die verwijsteksten wordt gewezen naar andere teksten in de Bijbel die over die zalving des geestes spreken. Ik denk aan 1 Johannes 2 vers 20. Daar staat, en de zalving die gij lieden hebt ontvangen blijft in u, en gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen, en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Dus die zalfolie des geestes heeft te maken met het profetisch ambt. En die zalfolie des geestes die geeft wijsheid. Wijsheid die ze nodig heeft om te wandelen. Wijsheid die ze nodig heeft om te spreken. Daar gaat het straks over in de derde gedachte. Over de lippen van de bruid. Dat maakt haar aangenaam omdat ze niet zomaar wat babbelt. Maar omdat zij in haar spreken geleid wordt door de Heilige Geest. En die zalfolie des geestes heeft alles te maken met haar kindschap. Daarvan lezen we ook in 1 Korinthe 1 vers 22. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in ons hart gegeven. Dus de bruid mag weten door de olie des geestes dat zij een kind van God is. Zonder die zalfolie kan een mens dat niet zeggen, mag een mens dat niet zeggen. Zoveel er door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. En die olie die verzorgt de bruid, die olie die reinigt de bruid. Je kunt denken aan Ezechiël 16... van dat kind wat gevonden wordt op de vlakte van het veld, de bruid van Christus inderdaad. En wat lezen we van die bruid van Christus? Dat zij gewassen wordt met water, dat haar bloed afgespoeld wordt, maar ook dat ze met olie gezalfd wordt. Dus de zalfolie des geestes, dat maakt haar aangenaam. Je kunt niet zonder de Heilige Geest. Je kunt niet zonder de bekwaammaking van de Heilige Geest. Verspreiden wij deze zalfolie, gemeente? Wat verspreiden wij in onze omgeving? Worden wij geleid door de Heilige Geest? Of ja, is onze kennis een verstandelijke kennis? Is ons kindschap gebaseerd op onze eigen redeneringen? Is onze reinigheid niet meer dan wat uitwendige verbetering? Denken wij werkelijk dat we de bruidegom daarmee een dienst bewijzen? Dat hij dat schoon vindt? Wel nee, het gaat hem om het werk des geestes, kinderen des Heren. Dat maakt u alleen aangenaam. Hoe staat het met de beoefening van dat drievoudig ambt waar een christen toe gezalfd is? Hoe staat het met het profetische spreken? Hoe staat het met het priesterlijke dienen? Hoe staat het met het koninklijk regeren over de zonde? Het is nabetrachting. Dan mag ik toch zeggen wat de bruidegom van u verwacht. Nou, dan verwacht hij te ruiken de olie des geestes. Meer dan alle specerijen, staat er. Vorige week hoorden we van de Merenberg. Dat is een specerij die te ruiken is. En in vers 13 en 14 worden een groot aantal andere specerijen opgesomd. Nee, het gaat niet om die goedkope zelfgemaakte olie die stinkt. Je hebt wel eens van die parfums die mensen opspuiten, waarvan ze denken dat ze een goede geur verspreiden, terwijl je bijna in ademnood komt als ze je kamer inkomen. Denk je werkelijk dat je met zoiets de bruidegom zult kunnen verheugen? Wel nee, het gaat niet om wat wij produceren, maar het gaat om de olie des geestes, die hij zo duur verworven heeft. Volk des Heren, welke geur verspreiden wij? We gaan naar onze derde gedachte, de lippen van de bruid. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Het gaat hier over de lippen. Wat doe je met je lippen, jongens en meisjes? Daar kun je een kus mee geven. Daar heb ik wel eens eerder over gepreekt uit het Hooglied. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Maar wat doe je nog meer met je lippen? Je hebt je lippen nodig om te spreken. En daar gaat het hier over. Als hij zegt, uw lippen druppen van honingzeem. De bruid is geen stomme bruid, maar de bruid spreekt. De bruid spreekt tot de bruidegom en de bruid spreekt tot anderen. En dat spreken van de bruid, dat is aangenaam voor de bruidegom. Van dat spreken zegt de bruidegom, ook in het Hooglied, doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. We zouden kunnen denken aan haar gebed. We zouden kunnen denken aan haar belijden. We zouden kunnen denken aan haar dankzegging. We zouden kunnen denken aan haar loflied. Het spreken van de bruid tot hem. Het is hem aangenaam. Hoeveel tijd neemt u daarvoor om eens te spreken met de bruidegom? Wordt daar nog wel tijd voor vrijgemaakt? Voor het buigen van de knieën? Voor het zoeken van zijn aangezicht en het spreken over hem, dat doet die bruid ook. Zij spreekt in het volgende hoofdstuk tot die dochteren van Jeruzalem. Dat is een vrucht van die zalfolie des geestes. Zij moet over hem spreken. Ja, Spurgeon heeft ook een boek over het Hooglied. En hij zegt: niet alle woorden van christenen zijn hem aangenaam. Hij zegt: soms dan zijn er mensen die praten als een uurwerk dat altijd maar doortikt. Of sommigen zijn een soort woordmolens waarvan de wieken onophoudelijk doorklapperen. Ja, het is een groot verschil of wij door de geest gedreven mogen spreken, of dat het allemaal maar ijdele, lege woorden zijn. Soms dan kunnen mensen zo over hem spreken dat je denkt: stop er maar mee. Want je bedoelt alleen maar jezelf. Als je goed luistert, dan gaat het alleen maar over jezelf. Dat kan voor die bruidegom niet aangenaam zijn. En soms dan zeggen mensen maar een paar woorden. En dan zijn die woorden zo zoet, omdat je daarin merkt de liefde tot de bruidegom. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Ik heb gelezen, ik heb er geen verstand van, maar dat de beste honing is, de kenners die zullen dat weten, dat de beste honing is de honing die van de honingraad drupt. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. En die honingraad, wat is dat? Die honingraad, dat is het woord van God. Daarvan zegt de bruid in Psalm 119: hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. En die honing die drupt vervolgens weer van haar lippen. En dat is zo zoet. Zij wordt geleid door het woord. Zij wordt vervuld door het woord. Dat hoor je terug. Disgenoten, wordt u geleid door het woord? Soms dan vertellen mensen een hele bekering, maar je hoort niks terug van het woord bijna. Je hoort niks terug van de prediking. Als het goed is toch, dan wordt de bruidskerk geleid door het woord. En dat drupt van haar lippen af. En dat is alleen maar de bruidegom aangenaam. En al het andere, dat is hem niet zoet. Het gaat hem om zijn eigen woord. Honing en melk is onder uw tong. Apart, hè, dat er staat onder uw tong. Ja, dat ziet erop, jongens en meisjes, waar het vandaan komt. Wat op haar tong komt, dat komt van onder haar tong. En wat van onder haar tong is, dat is uit haar hart. Die woorden die komen vanuit haar hart en komen zo op haar tong. We lezen van de boze bijvoorbeeld, dat het kwaad is onder hun tong. Dat kwaad dat komt uit hun hart. Ze lasteren, ze liegen, ze bedriegen. Het komt uit hun hart. En dan leggen ze het op hun tong en zo komt het naar buiten. Dat is zo bitter. Maar bij de bruid, wat van haar lippen komt, dat is honing en melk. Honing is zoet. En melk is zuiver. Wat is er zo wit als melk? En zo is het met de woorden van de bruid. Gemeente, leg uw leven er eens naast. Romeinen 3, dat is van u en van mij, dat is ons plaatje. Romeinen 3, slangenvenijn is onder hun lippen. Onder hun lippen, dus dat komt uit je hart. En dat komt er nog uit ook. Nou ja, soms dan kan iemand wel zoet spreken, maar ja, we lezen in het Spreukenboek ook van de hoer, dat die lippen van die hoer druipen van honing. Maar het is wel een hele giftige honing die daarvan afkomt. Een verschrikkelijk mens die daarvoor valt. Wat is het een zegen als de Heilige Geest onze lippen vernieuwt, ons hart vernieuwt. Volk des Heren, wat hebt u een grote verantwoordelijkheid. Wat zeggen wij allemaal? We mogen wel vragen met de dichter: zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams zou laten ontglippen. Is het hem aangenaam, wat u zegt onder de koffie? Is het hem aangenaam hoe u spreekt over de kerk? Hoe u spreekt over zijn inzettingen, zijn knechten? Hij hoort het alles. Is het hem aangenaam? Kan hij ook zeggen, uw lippen druppen van honing zijn? Of druppen uw lippen van bittere lasteringen? Laten we onszelf onderzoeken, gemeente. We gaan naar onze vierde gedachte, de klederen van de bruid. En de reuk uw klederen is als de reuk van de Libanon. Die klederen zijn hier natuurlijk ook weer een vorm van beeldspraak. Klederen hebben in de Bijbel heel vaak een symbolische betekenis. Klederen zijn bedoeld om onze naaktheid te bedekken. Dat is sinds de zondeval in het paradijs, is kleding noodzakelijk. Bedekkende kleding is noodzakelijk. Denken we erom in deze zomerperiode? Waarom wij klederen behoren te dragen? En tegelijk ook hebben onze klederen een boodschap. En kunnen mensen aan onze klederen heel veel zien. Want wij dragen met onze klederen uit wie we zijn. Ik heb eens een uitspraak gehoord, onder een hoogmoedig kleed, daar zit geen ootmoedig hart. Maar onder een ootmoedig kleed, daar kan nog wel een hoogmoedig hart onder zitten. Je kunt mensen natuurlijk ook met je klederen voor de gek houden. Maar klederen, wij dragen er iets mee uit. Je moet ook nadenken over je klederen. Ik hoop dat we dat vanmorgen bij het verkondigen van de dood des Heren ook allemaal hebben gedaan. Je moet met je klederen op zulke heilige ogenblikken geen aanstoot willen geven. Het is het verkondigen van de dood des Heren. Hoe teer ligt dat? Uw klederen. Veel mensen interesseert het helemaal niet wat ze aan hebben. Ze komen gewoon met hun werkkleren naar de kerk, dat hoort niet. Moet je over nadenken wat je aantrekt als je naar de kerk gaat. En geestelijk denken mensen er al helemaal niet over na vaak welke klederen dat ze aan hebben. Maar dat is heel belangrijk. Hoe kijkt de bruidegom naar ons? Kan hij van ons zeggen, en de reuk uw klederen is als de reuk van de Libanon? Welke klederen bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij het kleed natuurlijk van zijn toegerekende gerechtigheid. Dat is hem aangenaam. Dat kleed wat hij voor haar geweven heeft op het weefgetouw van zijn lijden. Dan bedoelt hij natuurlijk het kleed van de toegerekende heiligheid. Dat kleed wat hij voor haar geweven heeft op het weefgetouw van zijn gehoorzaamheid. Dat kleed moeten we aan hebben. Doet aan, zegt de apostel, de Heere Jezus Christus, Romeinen 13. En als je hem niet aandoet, als dit de klederen niet zijn, dan lopen we naakt. Want die eigen gerechtigheid, die vijgenbladeren van eigen gerechtigheid, daar kijkt de Heere dwars doorheen. Gemeente, hoe ziet de bruidegom ons? Dragen wij zijn klederen? Hoe hebben wij aangezeten aan het heilige avondmaal? Hadden wij een bruiloftskleed van hem gekregen? Of zijn we daar gekomen met onze eigen kleding? Wij kunnen dat als kerkenraad niet beoordelen, maar er is er één die meegekeken heeft. En die in de gelijkenis zegt, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Je kunt de bruidegom niet ontmoeten met je stinkende werkklederen. Of met onze meest kostelijke klederen die wij misschien wel mooi vinden. Maar het gaat om wisselklederen. Er moet een wissel plaatsvinden. Onze kleden moeten uit. En wij moeten een kleed hebben wat van hem afkomstig is. En dat alleen maakt ons geschikt om schoon te zijn in onze ogen. Nog klinkt de nodiging, gemeente, in deze uren van nabetrachting. Ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen. Opdat gij moogt bekleed worden. Die vuile troep waar wij van nature mee gekleed zijn, zal uit moeten. Door ontdekkende genade ontkleedt de Heere zijn kinderen om hen te overkleden. Kinderen des Heeren, ook voor ons een boodschap. Om die klederen niet te bezoedelen. Wat komt dat nou ook in de dagelijkse praktijk van het leven? Om zijn klederen te dragen en die niet te bezoedelen, kan hij zeggen, de reuk van uw klederen is als de reuk van de Libanon. En dat niet alleen 3 keer per jaar als het heilige avondmaal is natuurlijk. Maar als het goed is, zou je toch iedere dag die bruidegom moeten kunnen ontmoeten. Wij weten niet wanneer hij verschijnt. Zo was het hier, zo lijkt het ook heel plotseling voor de bruid. Toen hij haar nodigde, kom bij mij van de Libanon af. En de reuk uwer klederen is als de reuk van de Libanon. Vorige week kwam de Libanon voor in negatieve betekenis. Ik heb gezegd, de Bijbel kent 2 kanten van de Libanon. Hier is de Libanon in positieve betekenis. En de reuk van de Libanon, dat is de reuk van de cederen. Waar de Libanon vol mee staat. En die reuk, die ruik je. Dat is hier ook de boslucht, jongens en meisjes, die kun je soms ruiken. De cederbomen, die verspreiden een aangename geur. Waar die bruid is, daar ruik je haar. Want zij verspreidt zijn reuk. Ze heeft zijn klederen aan. Geen eigen klederen die van de mottenballen vandaan gehaald zijn. Maar zijn klederen. Die klederen, daaraan ruik je de gemeenschapsoefening met de bruidegom. Dat is zoals de bruidegom het wil. Dat is wat de dagelijkse praktijk zou moeten zijn. We gaan naar onze 5e gedachte, de afzondering. Eer dat we er nog iets van zeggen, zingen we Psalm 23 en daarvan het 1e en het 2e vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En het 2e, ik vrees niet, neens, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. We noemden nu Psalm 23, het 1e en het 2e vers. De bruid in de ogen van de bruidegom. De bruidegom maakt het wel heel concreet. De liefde van de bruid, de oliën van de bruid, de lippen van de bruid, de kleding van de bruid en tenslotte de afzondering van de bruid. 5 punten om nabetrachting te houden, disgenoten. 5 punten om in het gebed aan de Heere voor te leggen, als wij dit getuigenis van de bruidegom nooit gehad hebben. Of hij het ook in ons leven zo wil maken, de afzondering. Hij zegt, mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. En straks wordt er gesproken over een besloten wel en een verzegelde fontein. Zijn 2, 3 beelden waarin de nadruk ligt op het beslotene. En daarom hebben we ook ons 5e punt genoemd, de afzondering van de bruid. In de eerste plaats, jongens en meisjes, vergelijkt de Heere zijn kinderen bij een hof. Wat een mooi beeld, bij een tuin. Een hof, een tuin vol met bloemen. Een tuin met vruchtbomen. En een tuin heeft een hovenier. Als er ergens goed voor gezorgd moet worden, dan is het voor een tuin. En dat doet ook de hemelse hovenier. Het is zijn tuin die hij bevochtigt, die hij besproeit, die hij verzorgt. De bruid is de hof van de bruidegom. Het is de tuin, zou je kunnen zeggen, waar hij in wandelt en waar hij een vermaak in heeft. Hetzelfde beeld, dat vinden we ook terug aan het einde van dit hoofdstuk. Waarin de bruid de bruidegom nodigt naar die tuin. Dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Betekent tot mij kwamen. En aten zijn edele vrucht. De bruid die wil zich voor hem openstellen. De bruid die wil begeerig zijn in zijn ogen. De bruid wil vruchten voortbrengen. Maar ze weet dat ze afhankelijk is van de geest. En daarom zegt ze, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai deze hof. Ze spaart zichzelf niet. Want het gaat haar om de schoonheid voor de bruidegom. Zij is bevreesd voor onkruid. Zij is bevreesd voor valse vrucht. En die tuin die is besloten. Er staat een muur omheen. Er staat een hek omheen. En waarom doet een eigenaar dat, jongens en meisjes? Je hebt ook van die tuinen, ja, die zijn voor iedereen toegankelijk. Daar mag je lopen, daar mag je zijn, daar mag je spelen, daar mag je plukken, daar mag je, iedereen mag daar komen. Maar daar vergelijkt de Heer Jezus zijn bruidskerk niet mee. Hij vergelijkt haar bij een besloten hof. En dat is voor haar bescherming in de eerste plaats. Want de stieren van Bazan, die zouden haar bloembedden vertrappen. En de zwijnen uit het woud, die zouden die tuin helemaal omgooien, blootroeten. En de fruitdieven, die zouden op de vruchten afkomen, die voor hen helemaal niet bestemd zijn. De bruidegom reserveert deze hof voor zichzelf. Het is zijn hof. Het is een besloten hof. En als de bruid die hof open zou zetten voor Jan en alle man, dan zou ze haar verantwoordelijkheid niet beseffen. Zij moet beseffen, ik ben voor hem. Zij moet openstaan voor hem. Hij moet zich er thuis voelen. En wat anderen daarvan vinden, dat is minder belangrijk, want die hof is zijn werk, een besloten hof. Dat is wel een opdracht in een uur van nabetrachting. Afzondering. Afzondering van de wereld. Afzondering van alles dat op verwoesting uit is. Niet openstaan voor Jan en alleman. Er zijn mensen die laten zich voeden door de moderne media. Die laten zich voeden voor de ene podcast naar de volgende podcast. En die laten zich meeslepen door de mening van die en van die. De bruidegom vraagt van zijn bruidskerk afzondering. Gij zijt van mij, de vruchten zijn voor mij. En dat betekent niet openstellen voor alles buiten mij. Een besloten wel. Dat is weer een heel ander beeld, maar ook weer besloten. Een wel of een fontein. Twee keer wordt min of meer hetzelfde gezegd eigenlijk. Een wel, dat is een waterbron. En een fontein, dat is ook een waterbron. Bij een fontein, dan zit er onder de grond, daar zit een verborgen bron. En die bron, die zorgt ervoor dat het water omhoog komt. En die fontein, die wordt hier genoemd een besloten wel. Dus dat is een put waarin een bron is en die is besloten, zit een deksel op. Dat werd vroeger heel veel gedaan. Waarom moet dat deksel erop? Anders komt er stof in dat water. Anders wordt dat water verontreinigd. En die bron die moet zuiver blijven. Er zijn fonteinen die werden verzegeld. Want die waren voor de eigenaar. Als de eigenaar kwam, had hij toegang tot die fontein. En verder moest iedereen daar afblijven. En zo is de bruid. De bruid stelt zich open voor hem. De bruid wil zuiver water geven voor hem. Zij wordt gevoed met het zuivere water van het evangelie. Wat de Heere zijn kinderen geeft en waardoor hij ze leidt. En de dichter van Psalm 23 zegt, hij verkwikt mijn ziel. En het is ook datzelfde water wat Christus aangenaam is. Het is zijn eigen woord. Een verzegelde fontein. Het is voor zichzelf om haar te behoeden voor vervuiling. Om haar te behoeden voor schade. Als zij zichzelf openstelt voor iedereen, dan levert dat alleen op dat die zuivere fontein vervuild wordt. En dat de bruidegom afstand neemt. Want zo heeft hij dat niet bedoeld. Hij vraagt heiligheid. De bruid is voor hem bestemd. Voor wie ga je door het leven? Wil je meetellen? Wil je de wereld volgen? Dat is niet aangenaam in de ogen van de bruidegom. Hij spreekt over een besloten wel, een verzegelde fontein, om te reserveren voor zichzelf. Dat hart moet niet openstaan voor de vuilheid van de wereld. Dat moet zuiver blijven. Dat is voor hem bestemd. Zeker in een tijd waarin water kostbaar was, werd daar heel goed op gelet. Dat die bron niet verontreinigd werd. En als er één tijd is waarin wij wel op moeten letten dat die bron des harten niet verontreinigd wordt, dan is het wel in deze tijd waarin we leven. Waarin zoveel vuilheid de toegang verschaft tot onze harten. Bent u een besloten wel? Bent u een verzegelde fontein? Waaruit de bruidegom zou kunnen drinken? Of wil je meetellen? Sta je open voor de wereld en alles wat deze wereld met zichzelf meebrengt? Gemeente, die beslotenheid, die missen wij van nature. We zijn wel gedoopt, afgezonderd, maar we willen niet afgezonderd zijn. We kunnen met alles meedoen. De wereldgelijkvormigheid overspoelt het kerkelijke leven. En vinden wij het dan vreemd dat de bruidegom niet spreekt? Dat hij geen lust aan ons heeft? Want in zo'n verdorven poel, daar heeft de bruidegom toch geen behagen in. Dat snapt u toch wel? Hij ziet om naar zuiverheid. Laten we daarom smeken. Of de Heere ons werkelijk iets wil geven van die afzondering van het hart. Van die, daar gaat het natuurlijk over, van die ware heiligmaking. Of hij de bron wil zuiveren. Volk des Heeren, voor wie leeft u? Voor wie leeft u? Vroeger was er een bekend gezegde dat zegt, zij willen wel naar de hemel gaan, maar zij houden vlees en wereld aan. Kan niet. Kan echt niet. Dus of, wie een kind des Heeren wil zijn, die moet ook voor de Heeren leven. Dan krijgt de wereld een afscheidsbrief. Kan niet zijn aan de heilige dis en tegelijk opgaan in de dingen van deze wereld. Een besloten wel, een verzegelde fontein. En dat vraagt dagelijks gemeenschap met hem, met de bruidegom. Niet één keer in de 3 maanden, maar dat vraagt het dagelijks zoeken van zijn aangezicht. Dat vraagt het voortdurende smeken om zijn geest en de leiding daarvan in ons leven. Gemeente, als we dit plaatje nou leggen naast ons leven, dan gaat niemand zonder schuld de deur uit. Zelfs de heilige Paulus zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat is wel schuld. Dat moet ons verootmoedigen. Rust niet, tot je weten mag. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Amen. Gaat nu in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.